we'll see someday tears that have filled your eyes. Somebody, somebody, we'll see someday the tears that filled your eyes. But nobody will see me. Nobody will see me when I get weak inside.
Je mag gaan zitten. De strijd is gestreden. Met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend, prachtig, krachtig. Het is nu op. Zo is het goed. Met veel verdriet, maar ook vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat na een veelbewogen leven van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, trotse opa, lieve zoon, broer en oom, Jan Ime Faber, geboren in Doornspijk, 9 februari 1957, overleden in Oldebroek op 31 augustus, jongstleden. Met daaronder op de kaart de namen van de familie, te beginnen met Rineke, 42 jaar getrouwd. De kinderen, Alice en Hisham, kleinkinderen, Joesja, Selma, maar ook Henk en Kimberly, met daaronder de namen Elena, Isabella en Sophia. En ook Yvonne Cheryl, met daaronder Isaira. Maar ook zus, Faber. En anderen Dick en Boutje en Peter en Stan, Denise en Jort. En een mooie poot van Ronja, staat ook op de kaart. Ik heet u allen hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent om in deze dienst ook de familie te steunen, om afscheid te nemen van Jan Faber. Afscheid nemen is niet altijd makkelijk. Afscheid nemen maakt dat er uiteraard gemis is. Dat we Jan nu al missen en dat we hem ook de tijd die voor ons ligt zullen blijven missen. Maar het maakt ook dat als we hier met elkaar zijn, dat we elkaar ook tot steun kunnen zijn. Dat we elkaar kunnen troosten door uw aanwezigheid, door straks mee te gaan naar het kerkhof. Maar niet alleen dan, maar ook de dagen die erna komen. Ik hoop en bid dat we elkaar tot steun kunnen zijn om het grote verlies samen te dragen. En daarvoor kunnen we ook altijd terecht bij onze Vader in de hemel, die graag voor ons wil zorgen. En voordat we deze dienst verder gaan, wil ik u graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u dat we hier een moment bij elkaar mogen zijn om samen afscheid te nemen van Jan Faber, maar ook om elkaar tot steun te zijn, om elkaar te troosten. Maar ook, heren, om bij u terecht te komen. Heer, u bent een trooster van uzelf. U bent een liefdevolle vader en u wilt ons deze dag ook nabij zijn en ons kracht en steun geven. Heren, daar bidden we om. Voor iedereen die hier is, dichtbij of misschien iets verder af van de familie of van het gezin. Maar Heer, geef ons uw kracht en uw nabijheid. Heer, dat vragen we u uit genade in Jezus' naam. Amen. We willen samen in dit moment de liturgie volgen zoals u die gevonden hebt op uw zitplaats. En daarom gaan we één couplet zingen samen van Johan de Heer, lied 150, Welk een vriend is onze Jezus. En daarna luisteren we zonder verdere aankondiging naar Marianne van de Wetering. Onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede. Dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij het al niet brengen, in het gebed tot onze
Jij kreeg toen nog een zoon en een dochter en bouwde een prachtig bedrijf op. Daarna kreeg je dat afschuwelijke ongeluk waar je de dwarslesie aan overhield. Terug in Nederland heb ik je opgezocht en was ik onder de indruk van je doorzettingskracht. Proberen niet te kijken naar de dingen die je niet meer kan, maar juist naar de dingen die je wel kan. En dat is een les die jij, Jan, en ieder van ons hebt bijgebracht. Toch zorgen dat je bedrijf draaiende gehouden werd. En gewoon je leven leiden en met allen die je lief zijn. Een prachtig huis laten bouwen, met alle gemakken erin. En natuurlijk een grote garage om lekker te klussen. De rolstoel weerhield je niet om een prachtige motor met zijspan zo te maken dat je er lekker mee weg kon, lekker het bos in. Je hebt zelfs een camper zo ingericht dat je ermee op pad kon en op vakantie kon samen met Rieneke. En van al deze dingen kon je vreselijk enthousiast vertellen en laten zien waar je mee bezig was. Zelf doen was jouw motto. En ik kan je vertellen dat ik altijd onder de indruk was als ik zag hoe jij gewoon doorgegaan bent met leven en vooral genieten van de kleine momenten. 11 december 2019 kreeg ik een berichtje via Rieneke dat je in de Isala kliniek lag en dat het nog niet duidelijk was wat er aan de hand was. Ik ben naar je toegegaan en je gaf aan het fijn te vinden als ik met jou en de artsen meekeek wat er aan de hand was. Langzamerhand werd duidelijk dat het geen goed nieuws was en dat er geen reële optie was op verbetering. Maar misschien met chemotherapie en radiotherapie zouden we wel tijd kunnen winnen om weer die leuke dingen te doen samen met Rieneke en met de rest van het gezin. En er waren perioden dat dat zeker is gelukt. Periodes waarin je weer lekker in de keuken stond en ging bakken en koken met Rieneke. Samen met vrienden ging vissen, weer even op je terras kon zitten en wij de nodige kopjes koffie konden drinken. Toch was duidelijk dat je steeds vermoeider werd en appte je mij in het weekend van 15 augustus dat je slecht nieuws had gehad. Marjan, wat moet ik nou doen? Moet ik nou wel of niet die radiotherapie doen? Ik vond de radiotherapie voor de pijn wel een goed plan, maar het mocht niet zo zijn. Je vertrok zo in je slaap, nog voor de radiotherapie gepland was. Het weekend van 27 juni 2020 heb ik het laatste kopje koffie met je gedronken en je vertelt hoe trots ik op je ben en hoeveel respect ik altijd al gehad heb voor jouw doorzettingsvermogen. Jan, je bent en blijft een soort broer van mij. Ik ga je missen. Sterkte voor jullie allemaal.
Dankjewel, Marianne. We gaan samen nog een lied zingen. We zingen één couplet van Johan de Heer, 140. Ik zie een poort wijd openstaan. En daarna geef ik graag het woord, zonder verder nakondiging, aan Alice.
Wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan, om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook. Voor mij staat open ook voor mij.
Lieve, stoere papa, trots, dat is het woord dat naar boven komt als ik aan je denk. Ik ben zo ontzettend trots op je en altijd geweest. Op de lagere school al was jij by far de knapste, jongste, leukste, stoerste, grappigste vader die er was. Je gaf me zelfvertrouwen door me van alles te leren. Mijn band plakken, vissen, voetballen, fietsen, maar ook vechten, schaatsen. Ik genoot van die sportmomenten met jou. En hoe gaaf was het voor ons als kinderen dat onze vader in het eerste elftal speelde, heel vaak scoorde en daar dan ook nog mee in de krant kwam. Je werd zelfs voor PEC Zwolle gevraagd. In die tijd maakte je ook een omslag naar schaatsen, skileren en wielrennen. Dus deed ik dat ook. Samen op de racefiets over de Knobbel of de tochtjes naar de skielerbaan in Oldebroek. Jij hardlopend en ik op mijn fietsje ernaast. Of die keer dat we samen zijn gaan schaatsen naar Kampen. Jij voorop, ik achter jou, terwijl je me meetrok met jouw schaatsbeschermers. Voor mijn idee had ik het hele stuk redelijk op eigen kracht gedaan. En ik voelde me dan ook een zeer geoefend schaatser. Groot was dan ook mijn teleurstelling toen ik een aantal jaren met een vriendje samen nog niet eens verder kwam dan het Noordeinde. Misschien typeert het wel jouw opvoedstijl. Dat je er altijd was op de achtergrond om me verder te helpen, maar dit niet altijd zichtbaar liet zien. In mei 1992 kreeg jij een skielerongeluk. Maar ook daar worstelde jij je met enorme kracht doorheen. Zelfs vanuit jouw rolstoel dwong jij de mensen om tegen je op te kijken. Terwijl je nog in het revalidatiecentrum lag, maakte je met behulp van mama en Gert-Jan een enorm succes van je net opgestarte zaak. Je bent voor mij het grote voorbeeld van hoe je wat van je leven kunt maken, ondanks de omstandigheden. In die periode hebben we ook heel veel gebotst. Onze gezamenlijke passie, het sporten, viel weg. En ik kwam in de puberteit, wist geen raad met mezelf, vond alles stom en was het vaak niet met jou eens. Wat voor jou erg lastig was. Pas nu ik zelf kinderen heb, besef ik hoe zwaar en moeilijk die periode voor jullie geweest moet zijn. Zo jong, een dwarslesie, het verdriet dat erbij komt kijken. En dan ook nog 3 kinderen opvoeden met elk hun eigen gebruiksaanwijzing. En ook zie ik nu eigenlijk pas dat je me nooit echt in de steek gelaten hebt. Ook al voelde dat soms zo. Je kwam me toch maar weer ophalen toen ik op mijn 16e naar Amsterdam ging verhuizen. Maar na 2 weken alweer spijt had en je belde dat ik terug wilde. Ik ben blij dat we elkaar rond mijn 20e weer teruggevonden hebben. En dat we alles hebben uit kunnen spreken in de jaren daarna. We hebben nog zo'n goede tijd met elkaar gehad. Vakanties in Zeeland, zeevissen samen met Henk, onze boswandelingen. En ook heb je me nog vaak, of ons nog vaak, van advies voorzien. Wat zullen we als kinderen jouw wijze adviezen gaan missen. En al je grapjes en gekkigheid trouwens ook. Terugblikkend op jouw leven zie ik wat je allemaal bereikt hebt samen met mama. Jullie hebben gespeeld met de kaarten die jullie toebedeeld kregen en daar het maximale uitgehaald. Toch had je er nog zoveel meer uit willen halen. Je had nog zoveel plannen met de kleinkinderen. Ik heb heel veel bewondering voor je en ik hoop dat ik een beetje van jouw kracht en doorzettingsvermogen heb geërfd. Want dan weet ik dat het goed komt, ook al voelt dat nog niet zo. Dag lieve opa Petje, ik hou van jou.
Someday you return to valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Lieve mensen, elke poging om Jan te omschrijven doet dit in werkelijkheid tekort. Toch een kleine poging van mijn kant. Ik heb daar maar 5 minuten voor. Als er iemand hard door het noodlot getroffen is, dan was het Jan wel. Jan was geen klager, maar als het zo te sprake kwam, zei hij: waarom ik? Het is niet eerlijk, maar ja, wat doe je eraan? Zo'n 33 jaar geleden ontmoetten Jan en ik elkaar en het was vriendschap op het eerste gezicht. Veel lief en leed hebben we sindsdien gedeeld. Hangend over de leuning van het oude gemaal en starend in het water en over de weilanden hadden we meteen al veel gemeen. Ook was er een zekere belangstelling. Ik was een ondernemer en dat vond Jan maar wat interessant, want dat wilde hij ook wel. Hoe doe je dat, Leen? Gewoon beginnen, Jan. Je bent een goede vakman, wat kan je gebeuren? Jan had voor mij iets ongrijpbaars, iets onvoorwaardelijks. Een vriendschap die je maar zelden voelt en tegenkomt. Alleen wist ik toen nog niet. Je weet pas wat kwaliteit is als je tegenkomt en gaat ervaren. Van zijn rust en wijsheid heb ik veel kunnen leren. Mensen die Jan uit die tijd kennen, weten wat voor een op- en top sportman hij was. Voetballen, wielrennen, schaatsen, skileren. Het was zijn lust en zijn leven. Hij was er goed in. Hij kon zich erin uitleven. Hij was een atleet. Jan had de stoute schoenen aangetrokken. Hij had ontslag genomen en begon voor zichzelf. Hij was maar net begonnen toen hij tijdens de skielerwedstrijd uit de bocht vloog en in de rolstoel terechtkwam. Zijn werkgever zei: Jan, als je wil kan je terugkomen. Alle respect daarvoor. Ook was dat goed voor mijn schuldgevoel. Immers had ik hem aangemoedigd het ondernemerschap aan te gaan. Maar Jan zei nee en ging door. En typisch Jan. Er volgde dan een lange en intensieve revalidatietraject. En toch ook het bedrijf opbouwen. Ik geef het je te doen. Van de Kernhopweg 83 ging hij naar de ruime woning aan de Parkweg 51, waar met vele vrienden en samen met vader en Dick hard werd gewerkt aan de renovatie, nieuwbouw van het kantoor en magazijn, zodat hij met zijn rolstoel overal kon komen. Moeder Faber en Rieneke, die zorgden voor de koffie. Altijd paraat. Na een paar jaar groeide het bedrijf aan de Parkweg alweer uit zijn jasje en werd er na lang zoeken begonnen aan de bouw van een nieuw pand in Elburg. Vanuit zijn rolstoel bouwde Jan een flink bedrijf op, indrukwekkend. Dit ging uiteraard niet zonder de steun en medewerking van Rieneke. Zonder de betrokkenheid van de echtgenoot en familie was dit niet bereikt. Ook was Jan een goed werkgever en werd door het personeel op de handen gedragen. Met het ziekteverzuim in het bedrijf van Faber moet het ook wel meegevallen zijn, want hoe meld je een baas in een rolstoel dat je moeite hebt met opstaan? Privé kon de familie Faber verhuizen naar een mooie vrijstaande woning aan de boven de Wasweg, zodat Jan vanuit de weilanden kon zien en zijn droom uit kon laten komen. Jan maakte ondanks zijn situatie zijn dromen wel waar. De complicaties van zijn dwarslesie braken Jan vaak op. Vaak moest hij dan soms voor langere tijd zich een ziekenhuisopname weer laten welgevallen. Dat op een gegeven moment het bedrijf goed kon worden verkocht, was dan ook een uitkomst en heel goed gedaan, Jan. Jan was een op- en top familieman, gek op zijn ouders, broer en zus, kinderen en zijn Rieneke. En zij waren gek op Jan. Ook had Jan een leger aan goede vrienden die net als ik Jan zeer konden waarderen om wie hij was en wat hij voor hen betekende. Dat zag je aan alles af. In de laatste gesprekken ging het erover dat hij zo blij was dat het pand in Elburg verkocht was en dat hij daarmee Rieneke goed verzorgd achter kan laten. Jan, je hebt dat zo goed gedaan. Jan voelde de laatste tijd zelf al dat het niet goed zat. Maar we spraken af dat we nog veel leuke dingen zouden gaan doen. En vooral vissen, dat wilde hij nog heel graag. Om dat vanuit de boot te kunnen doen, zou ik Jan met een rolstoel van zo'n 6 meter hoogte en zo'n 10 meter ver in de boot hijsen. Het moeilijkste daarbij was dat, om Rieneke te overtuigen dat het wel goed zou komen. Uiteindelijk hebben we een fantastische dag gehad met een lunch in de boot bij McDonald's. Iets waar je Jan wakker voor kon maken. Vele fijne herinneringen. Jan bleef verbazen. Zijn vechtkracht. Altijd positief over anderen. Nooit negatief, ondanks zijn situatie. Zo'n fijne vent. Waarom moest juist hij zo'n leidersweg doorlopen? Het is niet eerlijk. Maar wat doe je eraan? Wat een voorbeeld voor anderen. Wat een geweldig mens en vriend. Wat ik 33 jaar geleden nog niet wist, maar wel al voelde, is dat dit onvoorwaardelijke vriendschap is en was. Dag Jan, tot ziens.
Je neemt mijn liturgie mee. Gaan we nu zingen? Dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage. Inderdaad, we gaan samen zingen. Abba Vader, U alleen. En daarvan zingen we de beide coupletten.
wordt het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Abba, Vader, laat mij zijn. Slechts van u alleen, dat mijn wil voor eeuwig zij, nu en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat slechts van u alleen.
Familie, vrienden en kennissen, aanwezigen. Een paar woorden vanuit Gods woord, vanuit de Bijbel. En ik lees u een verhaal uit het Nieuwe Testament. En ik lees het u uit de Bijbel in gewone taal, vertaling. Dat is iets bekender, iets makkelijker te begrijpen voor degene die misschien niet zo bekend is met de Bijbel. Die heb ik niet fysiek bij me, vandaar dat ik het vanaf de telefoon aan u voorlees. Ik lees u uit Lucas 5 en daar staat het volgende verhaal vanaf vers 17. En misschien denkt u wel halverwege, of wellicht al aan het begin, wat heeft dat verhaal nu te maken met een begrafenis als deze, met afscheid nemen van Jan? Wat kan dat nu betekenen voor familie, voor vrienden? Ik hoop u daar straks een paar woorden over te vertellen. Op een dag zaten er ook fariseeën en wetsleraren naar Jezus te luisteren. Ze waren overal vandaan gekomen uit ieder dorp in Galilea en Judea en ook uit Jeruzalem. Jezus had van God de macht gekregen om mensen beter te maken. Er kwamen een paar mannen aan met een draagbed. Daar lag een man op die niet kon lopen. De mannen wilden hem naar binnen brengen en vlak voor Jezus neerleggen. Maar het was zo druk dat ze er niet langs konden. Daarom klommen ze op het dak. Ze haalden een paar tegels weg van het dak. En ze lieten de man op zijn bed naar beneden zakken, vlak voor Jezus. En Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen, ik vergeef je alles wat je verkeerd hebt gedaan. Toen de wetsleraren en de fariseeën dat hoorden, dachten ze, wie denkt hij wel dat hij is? Hij beledigt God. Alleen God kan de zonden van mensen vergeven. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen, het is anders dan jullie denken. Het lijkt gemakkelijk om te zeggen, ik vergeef je alles wat je verkeerd hebt gedaan. En het lijkt veel moeilijker om te zeggen, sta op en ga lopen. Maar ik ben de mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om zonden te vergeven. Dat zal ik jullie laten zien. Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen, sta op, pak je bed op en loop naar huis. En meteen stond de man op, hij pakte zijn bed op en liep naar huis. En terwijl hij naar huis liep, dankte hij God. Iedereen had gezien wat er gebeurd was. De mensen waren diep onder de indruk. Ze dankten God en zeiden vol eerbied tegen elkaar: het is ongelooflijk wat wij vandaag meegemaakt hebben. Tot zover Gods woord. Nogmaals, misschien denkt u van: wat heeft dat hier nu mee te maken? Dat kun je op verschillende manieren invullen. En misschien denkt u: waarom leest hij dat nu? Maar goed, tijdens mijn voorbereiding werd ik hierbij bepaald, dus ik kon slecht een ander bijbelgedeelte kiezen, omdat dit naar voren kwam, bij mij naar binnen kwam. Maar een paar gedachten daarbij, bij dit verhaal, voor de familie, maar ook voor vrienden en van verdere kennissen. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Waar een wil is, is een weg. Dat zijn van die uitspraken die we betijden wel horen. Deze vier mensen, tenminste we gaan uit van vier mannen, die hadden een verlangen om iemand bij Jezus te brengen. Maar praktisch gezien was het onmogelijk. En denk niet dat wij ooit bedacht hadden van: nou, dan ga je toch het dak op. Dan maak je toch een gat in het dak en dan laat je zo iemand zakken voor de voeten van de Heer Jezus. Dat was eigenlijk, dat hadden wij niet kunnen bedenken. Maar deze vier mensen hadden echt dat verlangen van: ik wil deze man bij Jezus brengen. Hoe doe ik dat? Er is geen praktische weg. Het zit vol, de deur is dicht, we komen niet binnen. Help eens denken. We verzinnen wat. En het lukte hun. Misschien nog nooit gebeurd, maar ze maakten het gat in het dak. Kunt u zich voorstellen hier, dat er hier in één keer geklop komt. Dat je denkt van: oei, wat gebeurt daar? Kunt je voorstellen als je helemaal naar boven kijkt, kinderen? Dat er zomaar een gat in het dak komt en dat iemand naar beneden komt zakken op een draagbaar. Ik weet zeker dat je opa het gelukt zou zijn. Hij was een man van: waar een wil is, is een weg. Gaan we niet rechtsom, gaan we linksom. Maar waar ik naartoe wil, daar kom ik. En dat is goed om dat in het leven mee te nemen. De omstandigheden zijn niet altijd makkelijk. Ons leven is niet altijd makkelijk. Maar als we ergens naartoe willen, als we iets willen bereiken, dan moeten we er wat voor doen. Dan zullen we misschien tussen haakjes, figuurlijk, het dak op moeten om ergens een gat in te maken. Wat normaal gesproken niet zou gebeuren, wat je normaal gesproken niet zou bedenken, ze deden het. En waarom deden deze mannen dat? Deze mannen deden dat omdat ze geloofden dat ze bij Jezus aan het goede adres waren. En voor een ieder is dat vaak een zoektocht. Wat is mijn juiste adres? Waar ga ik naartoe? Bij wie wil ik graag zijn? Vanuit de Bijbel kan ik zeggen dat Jezus ten alle tijden voor een ieder van ons klaarstaat. En dan hoef je niet door het dak te gaan. Dan hoef je niet van alles tevoorschijn te halen. Dan hoef je niet allerlei capriolen uit te halen en te moeten bedenken. En praktisch, ten alle tijden mag u altijd gewoon naar Jezus toe gaan. Als u in hem gelooft. En ook de tijden die voor jullie liggen, zullen moeilijke momenten komen. Dat je denkt van: waar kan ik heen? Wie kan mij helpen? Ik hoop dat jullie één ding onthouden: dat Jezus er altijd is. Dat je altijd naar hem toe mag gaan. Zijn deur zit nooit op slot. Bij hem is het niet te druk dat je er niet bij kunt. Bij hem moet je niet wachten op je beurt. Bij Jezus hoef je niet in te schrijven, mailtje te sturen of iets dergelijks. Hoeft niet. Als je hem aanroept, is hij daar en hij staat klaar. Wat ik zelf mooi vond in dit gedeelte, is gewoon dat er vrienden waren die deze man bij Jezus wilden brengen. En we hebben al gehoord dat Jan goede vrienden, ik zou bijna zeggen had, maar dat klopt niet. Dat Jan goede vrienden heeft. Zijn hele leven lang waren de mensen die hem geholpen hebben, die samen met hem optrokken. We hebben ook gehoord dat jullie ook als kinderen heel veel aan je vader hebben gehad. Dat je vader je heeft gesteund, dat je vader je heeft geholpen, ook in moeilijke tijden. Dan was hij een vader, maar hij was ook een vriend. En als jullie hem belden, of als jullie hem nodig hadden, hij was er. En of dat nu zakelijk was, of heel persoonlijk, of hij was er. 42 jaar getrouwd, 42 jaar aan je zijde. Dat is een lange tijd, dat is een mooie tijd. Vrienden hebben we nodig. En ieder van ons heeft vrienden nodig. Ik hoop dat u ook een vriend hebt. We hebben gezongen, welk een vriend is onze Jezus. Ik hoop dat u hem in uw leven kunt ontdekken als een vriend die er voor u is. Jan, die is er niet meer. Althans, niet onder ons. Dat geeft een lege plek. Iemand die er niet is, geeft een lege plek. Voor de tijd die voor jullie ligt, is dat een lege plek. En zoals deze vrienden er voor elkaar waren, hoop ik dat jullie als gezin, dat jullie als familie, dat u als vrienden, als kennissen, dat u die lege plek, begrijp me goed, de lege plek kunt u niet opvullen. U kunt niet doen wat Jan deed. Maar u kunt wel, als er een lege plek is, u kunt wel dichter naar elkaar toe schuiven. Dat die lege plek als het ware wordt opgevuld. En meer dan ooit hebben jullie als gezin elkaar nodig. Meer dan ooit als familie. Omdat je samen iemand mist. Omdat Jan er niet meer is. En daarom hoop ik dat jullie als gezin, maar ook jullie als familie, oma, dat jullie dichter naar elkaar toeschuiven. Dat je meer dan ooit tijd en aandacht aan elkaar besteedt. En dat bedoel ik niet alleen de week die voor je ligt. De dagen, maar ook de misschien wel jaren die voor je ligt. Ik wil jullie aanmoedigen om dicht bij elkaar te blijven. Om samen ergens voor te gaan. Om samen elkaar tot steun te zijn. Ook al ga je straks weer terug naar je eigen huis, naar je eigen plek, naar je eigen werk, naar je eigen gezin. Heel goed. En zorg goed voor je moeder. Je moeder is alleen nu in dat grote huis. Zorg goed voor haar. Ze heeft jullie nodig. Tot slot. Deze man, die verlamde man waar ik u van gelezen heb. Het eerste wat hij ontving was niet genezing. Het eerste wat hij ontving was genade, vergeving. En ik heb vanmorgen die zin opgeschreven en die zin die trof mij. Jezus laat in dit verhaal zien dat genade belangrijker is dan genezing. Ik hoop dat u misschien een heleboel dingen vergeet, maar dat u dat met u meeneemt. Genade is belangrijker dan genezing. En als u Jan kende, dan hebt u geproefd dat hij heeft geworsteld met zijn lichaam, met hoe het ging, maar dat hij wel geleerd heeft om genade te ontvangen. Genade ontvang je van iemand die het je geeft. Ik hoop dat u genade ontvangt eerder dan genezing. Jan, zijn wieg stond in de vrijheid. Zijn graf is ook in vrijheid. En dat is een zin die ik u mee wil geven. Hebt u al vrijheid ontvangen van degene die het u kan geven? We gaan straks Jan wegbrengen naar zijn laatste rustplaats. Ik hoop dat we dat samen zullen doen. Dat niet alleen de familie dit doet, maar dat we hen als vrienden zullen steunen en zullen helpen. Mogen God ons daarvoor de kracht geven. Ik wil deze dienst afsluiten met gebed en dan gaan we over tot de begrafenis. Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we hier een moment bij elkaar mochten zijn in rust. Dat we konden nadenken over het leven van Jan Faber. Heer, daar hebben we over gesproken, daar hebben we van geluisterd, daar hebben we van gelezen. En ik bid, Heer, wilt u ons helpen, nu ook op dit moment, om Jan samen naar zijn laatste rustplaats te brengen. Heer, geef ons daartoe de kracht, dat bid ik in het bijzonder voor Rineke, maar ook voor de kinderen, voor de verdere familie, voor ons als vrienden, als kennissen. Help ons om dit te doen. Maar ook bid ik, Heer, help ons om dicht bij elkaar te blijven. Om misschien wel dichter naar elkaar toe te stappen. Om die lege plek op te vullen. Heer, dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen.
Zoals Willem net al zei, gaan we op weg naar de begraafplaats en we hopen inderdaad dat iedereen met ons meegaat. Zoals u op de liturgie hebt kunnen lezen, is er na de begrafenis nog kort gelegenheid om de familie op afstand te condoleren. Want helaas gelden nog steeds de coronamaatregelen en kunnen we geen handen schudden en elkaar niet aanraken. De familie zal zometeen als eerste hier weggaan uit de kerk en ik wil dan vragen om ook daarachter aan te gaan, maar de mensen op de achterste rij eerst en dan van achter naar voren, om te voorkomen dat we in de war raken en te dicht bij elkaar komen. Ik zal een seintje geven als de achterste mensen zometeen kunnen vertrekken ook, maar de familie gaat nu eerst weg. Wilt u allemaal gaan staan, alstublieft?
Thank you.